En ook de kijkers en luisteraars thuis, ook goedemorgen. Vandaag een prachtig verhaal uit het Oude Testament. Met een heerlijke uitnodiging van onze goede God. Van God die, zoals we weten en hopelijk ook ervaren, heel veel van ons houdt. Er zit een aanzoek in van de Vader. De Vader die je met open armen ontvangt wanneer je naar hem toe gaat. En daar mag je zelf voor kiezen. Iedere dag opnieuw. Nou, de meesten van jullie kennen dit verhaal. Het is het verhaal over Rut. En het begint in Bethlehem. En het speelt zich af in de tijd van de rechters of de richteren. Het is een tijd van veel geweld, burgeroorlogen en ook een tijd van geestelijk verval. Er is achteruitgang bij het volk. Er is een afzakken van het volk. De mensen dienen de Heer niet meer, maar ze lopen allerlei afgoden achterna. En mede door die geestelijke achteruitgang is er hongersnood ontstaan in Bethlehem. Nou, niet heel ver daar vandaan, tegenwoordig zou dat echt helemaal geen grote afstand zijn, ligt Moab. En in Moab, in dat gebied, is nog wel voedsel te vinden. De afstand tussen Bethlehem en Moab is zo'n 40 kilometer. Ik zei net al, in deze tijd is dat eigenlijk niks meer, maar in die tijd was dat 1 of 2 dagreizen. Een hele onderneming. En zo'n reis maakte je niet zomaar. Nou is er een man in Moab die er vanwege de hongersnood voor kiest om met zijn gezin naar... Er is een man in Bethlehem die kiest ervoor om met zijn gezin naar Moab te gaan vanwege de hongersnood. En dat is Elimelech met zijn vrouw Naomi en hun 2 zonen, Machlon en Kiljon. En dit gezin komt uit de herdersvelden van Efrata, en dat zijn herdersvelden die rondom Bethlehem liggen. Nou, misschien denk je, dat is toch logisch dat hij die keuze maakt, die Elimelech. Nou, er is hongersnood in Bethlehem en er is eten in Moab. Maar het gevolg van die keuze is wel dat hij zijn eigen volk en zijn eigen omgeving verlaat en met zijn vrouw en kinderen als een vreemdeling gaat wonen in de vlakte van Moab. Bij een ander volk, met een andere manier van leven. Dus die verhuizing die hij wil gaan maken is niet alleen in fysieke zin een hele onderneming. Dus die afstand, die reis. Maar ook in geestelijke zin is het een hele onderneming. En is er een hele afstand, een grote afstand tussen Bethlehem en Moab. Nou, Bethlehem, Bethlehem, wat betekent dat? Er mag je 1 niet antwoorden nu. Broodhuis natuurlijk, ja. Anders wordt het wel heel makkelijk. Ik heb er straks nog een paar. Als een prachtige naam, een veelbelovende naam voor een stad. En om die stad heen liggen dan de velden van Efrata. En jullie zijn zo goed in Hebreeuws hier. Wat betekent dat dan? Dat zijn vruchtbare velden. Vruchtbaarheid, ja. En Bethlehem en die velden liggen dan weer in de streek Juda. En Juda betekent loven. Ja, geweldig. Jullie weten echt wel veel van die woorden hier. Ja. Loven, danken, prijzen van de Heer. Dat betekent Juda. En die mooie betekenissen, die kunnen eruit komen. Die mogen eruit komen. En die zijn dus verbonden met dat woongebied van Elimelech en zijn gezin. En dan focussen we even op Moab. In Moab woont een volk dat via Lot, een neef van Abraham, verwant is aan het volk van Israël. De Moabieten en de Joden zijn dus verre familie van elkaar. Maar het zijn niet bepaald goede vrienden. Ze hebben onderling strijd geleverd en er is vijandschap ontstaan. Bovendien is er in Moab sprake van stevige afgoderij. Dus die geestelijke werkingen die daar zijn, die zorgen voor geen mooie dingen. Denk aan hoogmoed, Denk aan trots, je meer je beter voelen dan een ander. Maar ook weerspannigheid en verzet. En onreinheid. Bethlehem, Efrata, Juda. Prachtige namen. Wie gaat er nou weg uit het gebied met namen van deze betekenis? Ook al is het op dit moment nog niet zichtbaar. Wie gaat er voor brood naar Moab? Nou ja, Elimelech dus. Weg van het broodhuis, weg van die vruchtbare velden, weg van het jubelland van God. Niet dat trouwens die plaats en die velden en die streek vanwege die mooie namen letterlijk zorgen voor betekenissen, voor deze zegeningen, dat het er als vanzelf uitkomt, want dat zou eigenlijk bijgeloof zijn. Dan geef je gewoon iets of iemand een mooie naam en dan komt het er vanzelf uit. Nee, het gaat erom dat mensen die daar wonen zich ernaar moeten gaan gedragen. In vertrouwen gaan leven op die manier. Vertrouwen op de Heer, vertrouwen op zijn belofte. En dan kunnen die betekenissen waarheid worden. En die namen er helemaal uitkomen. Je moet het dus wel zien. Je moet het wel geloven. Je moet er wel op gaan vertrouwen om het waarheid te laten worden. Door God. Alleen door Hem. Maar Elimelech gaat voor dat aardse brood. En in dat risicovolle besluit, als hoofd van het gezin, neemt hij zijn vrouw en twee zonen mee. Daardoor krijgen ook zij te maken met de gevolgen van de keuze die hun vader maakt. En zo werkt dat ook nu nog. Als je keuzes maakt waar je ook anderen in meeneemt. Dat kan in een gezin, dat kan ook op je werk, of in een vriendenkring, of waar dan ook. Laten we eens kijken naar die betekenis van die naam Elimelech. Want eigenlijk is dat ook een hele mooie naam. Dat betekent: mijn God is koning. Maar Elimelech leeft niet naar de betekenis van zijn eigen naam. Hij geeft daar geen invulling aan. God is geen koning in zijn leven. Net als in het leven van veel van zijn tijdgenoten het dat niet meer is. En ik zei al dat mede daardoor er geen brood en vruchtbaarheid meer is in het gebied waar ze wonen. Elimelech, die handelt naar eigen inzicht. Die doet wat zijn hart hem ingeeft. En dat geldt ook voor de mensen in Moab, waar die naartoe gaat. Ook die doen wat goed is in hun eigen ogen. Maar niet wat goed is in de ogen van de Heer. Een Joodse rabbijn vertaalt de naam Elimelech in het boek Rut daarom ook wel met voor mijzelf koning. Of mijzelf is koning. Dat is een bepaalde wending die je dan geeft aan de betekenis. En die past bij wat Elimelech doet. Goed, hij heeft die reis gemaakt en hij woont dus met zijn gezin in die vlakte van Moab. En na een tijd lezen we dat Elimelech sterft. En Naomi blijft dan achter met haar zonen Machlon en Kiljon. Nou, die zonen groeien op en als ze oud genoeg zijn, dan trouwen ze allebei. Ze trouwen met een Moabitische vrouw. Dat is ook niet zo vreemd in dat gebied. De ene heet Orpa en de ander heet Rut. Nadat ze ongeveer 10 jaar in Moab hebben gewoond, sterven ook de zonen Machlon en Kiljon. Nou, de betekenis van de namen van die zonen is ook veelzeggend. En het zou trouwens kunnen dat die namen achteraf zijn gegeven, hoor. Dus naar hoe het in hun leven gegaan is. Anders denk je, wat is dat toch met al die namen vandaag? Machlon betekent zwakheid, ziekelijkheid. En Kiljon of Giljon betekent vergankelijk of wegkwijnend. Naomi heeft dus nog alleen haar twee schoondochters, Rut en Orpa. En hier pakken we de Bijbel erbij. We lezen een gedeelte uit het boek Rut. Omdat zij daar in Moab had gehoord dat de Heere zijn volk had gezegend met een goede oogst, waardoor er weer voldoende te eten was, besloot zij, dus Naomi is dat, met haar schoondochters terug te gaan naar Israël. De drie vrouwen verlieten hun woonplaats en gingen op reis naar Juda. Onderweg zei Naomi tegen haar schoondochters: ga jullie nu maar terug naar je eigen moeder. De Heere zal jullie wel belonen voor de liefde die jullie mijn zonen en mij hebben gegeven. De Heere zal jullie zegenen met een nieuw huwelijk, zodat jullie weer veilig en beschermd zijn. Toen kuste zij hen en de twee meisjes barsten in tranen uit. Nee, nee, zeiden Orpa en Rut, wij willen met u mee naar uw volk. Maar Naomi wierp tegen: het is beter dat jullie teruggaan. Ik zal immers geen zonen meer krijgen met wie jullie kunnen trouwen. Nee, mijn dochters, ga terug naar je ouders. Ik ben nu te oud om opnieuw te trouwen. En zelfs al werd ik zwanger en bracht zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten met hertrouwen tot die oud genoeg zouden zijn? Natuurlijk niet, kinderen. Jullie lot is bitter, maar het mijne nog meer, want de Heere heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw barsten de vrouwen in tranen uit. Uiteindelijk kuste Orpa haar schoonmoeder vaarwel. Rut besloot echter toch met Naomi mee te gaan. Kijk, zei Naomi, Orpa gaat terug naar haar volk en haar goden. Ga toch met haar mee. Maar Rut antwoordde: vraag mij alsjeblieft niet u te verlaten. Ik wil altijd bij u blijven. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God. Ik wil sterven waar u sterft en naast u worden begraven. God mag mij straffen als ik u verlaat voor de dood ons scheidt. Toen Naomi zag dat Rut vast besloten was, drong zij niet langer aan. Zo kwamen zij samen in Bethlehem. Nou, wat er voor mij uitspringt, en voor jullie misschien ook wel, dat is die gekleurde tekst, die overtuigende, krachtige keuze. Het belijdenis van Rut. En dat staat in vers 16, ik lees het nog een keer met u, maar dan uit de Naardense Bijbel. Maar Rut zegt: dring er niet bij mij op aan om jou te verlaten en terug te keren van achter jou. Want waarheen jij gaat, zal ik gaan, en waar jij vernacht, zal ik vernachten. Jouw gemeente is mijn gemeente en jouw God is mijn God. Misschien is het je ook opgevallen in deze tekst. De Naardense Bijbel spreekt niet over Gods volk, maar over Gods gemeente. Dat duidt op een gemeenschap van mensen die samen optrekken, samen zijn weggaan. Het duidt op delen, het duidt op elkaar ondersteunen. Hoe belangrijk was dat toen en hoe belangrijk is dat ook vandaag nog? Hier komen nog wat teksten voorbij, we hebben er al een paar gehoord. Vers 16, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Bij uw volk wil ik horen, uw God wil ik dienen. Jouw gemeente is mijn gemeente en jouw God is mijn God. Dat is nog eens een belijdenis. Dat is nog eens een blijk van vertrouwen. Rut spreekt die woorden uit, maar niet alleen dat, ze handelt er ook naar. Woorden en daden. He, dat is een bekende uitspraak, toch? Woord en daad. Van de Arjan. Ja. Nee, maar Rut die doet dat wel. Ja. Hoe is het mogelijk dat je dit doet en zegt, als je zo'n achtergrond hebt als Rut, als je uit zo'n klimaat afkomstig bent? Dat zeg je niet zomaar. Maar zeggen is één en doen is twee. Uiteindelijk gaat het om je gedrag, om wat je doet. Als je dat wil begrijpen, als je dat werkelijk wil snappen, moet je kijken naar de context. En niet alleen naar wat er in de zichtbare wereld speelt en te zien is, maar vooral ook wat er in de onzichtbare wereld gebeurt. Dus de geestelijke processen achter de schermen. Na de dood van Elimelech, we hebben het al gehoord en gelezen, woont Naomi nog zeker 10 jaar in Moab, samen met haar 2 zonen en schoondochters. Maar die hongersnood in Juda, heeft die 10 jaar geduurd? Ik denk het niet. Die 10 jaar, die doen vermoeden dat ze zich in Moab zijn gaan thuisvoelen. Dat ze daar ingeburgerd zijn geraakt. Naomi heeft zich aangepast aan de manier van leven in Moab. En het kennen, het bekennen en het dienen van de God van Israël is waarschijnlijk wat naar de achtergrond geraakt. Niet dat Naomi de Heer, Adonai, Elohim, dat ze die vergeten is. Dat ze niet meer in hem gelooft. Maar het lijkt wel alsof er een bepaalde vervreemding is gekomen in haar geloofsleven. Misschien kwam haar geloofsleven wel op een wat lager pitje te staan. En die geestelijke macht waar ze onder leven in Moab, die zuigt mensen leeg. Die haalt het leven eruit. En dat kan er zomaar insluipen als je lange tijd tussen mensen woont die andere goden aanbidden. Die met andere dingen bezig zijn dan het aanbidden van de ene, ware God. En dat soort processen kunnen ook plaatsvinden in jouw leven, in mijn leven. Als je te veel aanpast aan, als je te veel meegaat in het aardse leven om je heen en zo God vergeet. Er is voldoende te eten en drinken in Moab. Niet alleen in het begin, maar dat blijft zo. En zo vliegen de dagen, de maanden en de jaren voorbij. En we lazen het al, ook de zieke en zwakke Machlon en Kilion sterven. Hoe verdrietig is dit voor de 3 vrouwen? En dan niet veel later hoort Naomi dat de Heer naar zijn volk heeft omgezien en ervoor heeft gezorgd dat er weer eten is in Israël. En dan besluit ze samen met haar schoondochters te vertrekken. Weg uit de vlakte van Moab, terug naar haar eigen land. Dat is een wijs en ook best wel moedig besluit. En het is opvallend dat je dan in vers 6 leest over Naomi die met haar 2 schoondochters wil terugkeren naar Bethlehem. Want naar de aardse situatie gezien keert alleen Naomi terug. Orpa en Rut zijn nog nooit in Bethlehem geweest. Ze komen er ook niet vandaan. Maar geestelijk gezien kun je wel spreken van terugkeren. Terug naar de ware en enige God. Terug naar waar je thuis hoort. Nou, dan bereiden ze zich voor om terug te gaan. Orpa en Rut, samen met hun schoonmoeder. En zoals we weten, zal Orpa uiteindelijk terugkeren en Rut doorgaan. Daarom focussen we eerst even op Rut. Rut, die geeft gehoor aan wat ze van binnen voelt, aan die roep. Rut gaat terug naar de plaats waar ze werkelijk thuis is, waar ze werkelijk gevoed zal worden. Naar de God die ze al heeft leren kennen. Naar de God die van haar houdt, die naar haar omziet. Ze gaat naar haar echte familie, naar Gods volk en zijn gemeente. Want in de jaren dat ze met haar man en schoonmoeder in Moab heeft gewoond, heeft ze ongetwijfeld gehoord over de God van Israël. Naomi heeft haar daarover verteld. En ze is die liefde van de Heer gaan proeven daar. Waarschijnlijk door de liefde van haar schoonmoeder Naomi heen. Ze heeft die uitnodiging van de vader, die heeft ze ervaren als een aanzoek van hem. Ze weet, ze voelt, ze hoort dat het een God is die mensen zegent die op hem vertrouwen. En die zijn weg van leven willen gaan. En zo is ze gaan geloven in deze vergevende en liefdevolle God van Israël. En die God is heel anders dan de eisende, nemende en heersende afgod van de Moabieten. En die God heet Chemos of Kamos. En hij is ook, onze God is ook heel anders dan Moloch. Dat is ook zo'n afgod. Dat is de afgod van het broedervolk, van de Ammonieten. Dus je hebt Chemos, je hebt Moloch. Het zijn vreselijke goden. Het zijn goden die geen leven geven, maar leven nemen. Het zijn grootvorsten die zelfs kinderoffers eisen. Dat is echt een gruwel in Gods ogen. En Rut en Orpa hebben waarschijnlijk ook gehoord over de Kanaanitische hoer Rachab, die gered wordt door haar dappere houding en haar keuze voor het volk van Israël. En daardoor ging ze bij dat volk horen. En dat laat zien hoe goed en rechtvaardig de God van Israël omgaat met buitenstaanders. Het moet een voorbeeld zijn geweest voor Rut en voor Orpa. Dus ze kennen de Heer. Hoe goed en hoe diep, dat weet ik niet, maar ze kennen hem al wel. En dan zijn ze onderweg naar Bethlehem. En dat is geen gemakkelijke tocht. 3 vrouwen, onderweg, een dag of 2. En de vijand die zit niet stil. Want er staat heel veel op het spel. Sowieso wil de vijand niet dat je teruggaat naar God, naar de Vader. Dat je dichter naar hem toe gaat. Dat wilde hij toen niet en dat wil hij nu nog steeds niet. Maar er is hier wel meer aan de hand. Want die terugkeer van Naomi en haar schoondochters, dat is onderdeel van een veel groter plan. Gods plan dat leven en vrijheid mogelijk maakt voor iedereen. Daarom zitten wij hier vandaag. En de boze wil er alles aan doen om dat plan te verhinderen. En dan barst er in de geestelijke wereld een strijd los. Dat zie je misschien, hoor je misschien niet zo op aarde, maar het is wel geestelijk aan de hand. Die grootvorst Chemos, die wil dat die vrouwen niet zijn machtsgebied verlaten. Hij probeert ze gevangen te houden. En dat probeert hij maar liefst 3 keer door Naomi heen. Eerst spreekt Naomi de woorden: ga jullie maar terug naar je eigen moeder. En dan, niet veel later: ga nou maar terug, lieve dochters. Waarom zouden jullie met me meegaan? Ik krijg geen zonen meer met wie je kunt trouwen. En dan: ga maar terug en trouw met een man. Het is allemaal heel erg voor jullie, maar voor mij is het nog veel erger, want de Heer is tegen mij. Naomi die houdt veel van haar schoondochters. Dat is wel duidelijk in het verhaal. Ze zijn goed voor haar geweest, nog steeds zijn ze goed voor haar, maar ook voor hun echtgenoten. Maar Naomi's zorgzaamheid voor hen is op dit moment aardsgericht. En haar verzoekingen klinken misschien heel liefdevol, maar er speelt wel iets anders mee. Er speelt iets anders doorheen. Iets dat niet van haarzelf is, maar wat van de vijand afkomstig is. Want in de kern zijn de verzoekingen en wat ze willen bereiken, zijn hard en onbuigzaam. Naomi wordt geïnspireerd door 2 bronnen. Aan de ene kant de Heer, de God van Israël, die haar en haar schoondochters uitnodigt om tot hem te komen. Die hen opwacht in dat broodhuis, zoals de vader van de verloren zonen en dochters. En aan de andere kant is er dan die occulte werking van die Moabitische afgod Chemos. Die wil hen vasthouden in zijn eigen machtsgebied. En dan kunnen dingen wel eens door elkaar gaan lopen. In hoe je denkt, in hoe je spreekt en wat je doet. Het kan zomaar omslaan van ja naar nee. En andersom. En wat je ziet is dat er in deze fase van Naomi's leven een bittere geestelijke wortel opschiet. Want dat verlies van haar man en haar zonen en het ontbreken van kleinkinderen, ook heel belangrijk, zeker in die tijd, dat ziet ze als een grote schande. Ze ziet het als een straf of een oordeel van God. Ze denkt dat ze met lege handen staat. En ze ziet niet op haar geestelijke mogelijkheden. Ze ziet niet op haar geestelijke toekomst. En dat terwijl haar naam, Naomi of Naomi, eigenlijk lieflijke en de gelukkige betekent. Heel triest dat ze zichzelf in deze periode Mara gaat noemen. Mara kennen we ook. Bitterheid. Ja. Misschien herken je wel iets van dat tweeslachtig in je eigen denken, je eigen spreken en doen. Het ene moment voel je je gesterkt door Gods woord en belofte. Dan zie je zijn weg voor je. En die weg wil je vol vertrouwen gaan. En daar zing je ook over hier in de gemeente. Je doet je handen in de lucht. En het volgende moment, dan komt er zo'n wolk over. En dan denk je van, wat heeft het me eigenlijk gebracht? Moet je nou eens om je heen kijken? Of kijken ze mijn eigen leven? Misschien was het leven wat ik vroeger leidde wel beter. Of wat mensen om me heen leiden. Moet je eens kijken wat die allemaal voor leuke dingen doen. Misschien ontstaat er wel twijfel. Of ongeloof. Of een stukje zelfmedelijden. Ik herken die gedachten ook wel. Gedachten die kunnen worden gezaaid in je hemel. En als je dit ziet bij jezelf of herkent, dan mag je eigenlijk blij zijn dat je dat ziet. Want je kunt het aanpakken, je kunt je eruit losmaken samen met de Heer. Je kunt die vijanden, dat oude land wat daarbij hoort, dat kun je achter je laten. En je kunt optrekken naar het nieuwe heilige geestelijke land dat voor ons klaar ligt. Je kunt kiezen voor Hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Dat zijn geen woorden die op een gegeven moment geen betekenis meer mogen hebben. Het zijn woorden die steeds meer betekenis voor je mogen krijgen. En dat is een persoonlijke keuze. Die kun je elke dag opnieuw maken. Hoe jong of hoe oud je ook bent. En Omi, Orpa en Rut, ook zij staan voor een persoonlijke keuze. Op dit moment, terwijl ze al onderweg zijn. Orpa, zij bezwijkt. Zij bezwijkt onder de druk van die hardnekkige geest die haar bevraagt, die haar advies geeft door Naomi heen. Ze kust haar schoonmoeder gedag en gaat terug naar haar oude eigen land, terug naar haar aardse volk, familie en goden. Zij laat zich tegenhouden om dat nieuwe beloofde land in te trekken. Zo vult Orpa haar naam in. Zij die je de rug toekeert, de hardnekkige, de weerspannige. Ja, zou je kunnen denken. Zou Orpa nou ook zijn teruggegaan als Naomi niet zo negatief of ontmoedigend tegen haar had gesproken en die vragen had gesteld? Als Naomi dat niet gedaan had, dan was Orpa waarschijnlijk nog gewoon erbij gebleven. Ja, ik denk dat die woorden van Naomi zeker een rol hebben gespeeld in Orpa's keuze om terug te gaan. Misschien heeft het haar een extra zetje gegeven. Maar je moet niet vergeten dat die geest van verzet anders op een andere manier wel tot haar zou hebben gesproken, in haar hemel bezig was. En waarschijnlijk was die daar al een tijd bezig. En stond ze daar ook voor open. En dat is ook helemaal niet vreemd. De vijand zet volop de aanval in en probeert op je in te praten als je zo'n duidelijke stap richting God wil maken. En dan Rut. Ja, die maakt een ongelooflijk verstandige keuze. Echt bewonderenswaardig. In dezelfde situatie, zij breekt wel door die geestelijke weerstand van Chemos heen. En ze komt helemaal tevoorschijn. Zij is klaar om dat land Kanaan letterlijk en figuurlijk, letterlijk en geestelijk binnen te treden. En dat doet ze niet in haar eentje. Ze kiest ervoor om samen met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan. Niet zozeer achter haar aan te lopen, maar werkelijk met haar mee te gaan. Helpend en ondersteunend. Ik denk zelfs dat als het over waar je zou lopen, dat ze eerder voorop zou hebben gelopen. Maar wel in de goede richting. Wel naar de Heer toe. Want ze had natuurlijk ook met Orpa kunnen meegaan om Orpa te ondersteunen. Maar dat doet ze niet. En zo maakt ook Rut de betekenissen van haar naam waar. Mooi, schoon van aanzien, schoon van gestalte. Ook qua karakter. Van binnen en van buiten. Maar ook vriendschap. En ook zij die je vergezelt. Zij die bij je blijft. Rut gaat voor het hemelse brood, terwijl er in Bethlehem ook op aarde weer brood is. Zij kiest de weg van het leven. Zij staat erop. She insists, zegt een Engelse vertaling. En dan spreekt ze liefdevol en duidelijk tot haar schoonmoeder. Haar schoonmoeder die eerst ook tot haar heeft gesproken. En Rut doet dat op een hele mondige manier, heel volwassen. En daarmee beleidt ze haar keuze niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. En dan zegt ze, dring er niet bij mij op aan om jou te verlaten en terug te keren van achter jou. Want waarheen jij gaat, zal ik gaan. En waar jij vernacht, zal ik vernachten. Jouw gemeente is mijn gemeente en jouw God is mijn God. Geweldig. Rut is een Moabitische. Ze is een buitenstaander, maar geestelijk gezien behoort zij meer tot het volk van God dan veel van haar tijdgenoten die in Israël wonen. Want wat je verleden ook is, wat je afkomst ook is, je taal, welke cultuur je ook vandaan komt, je mag behoren tot zijn volk, bij hem. Want het gaat hem om jouw hart, om de keuze die je van binnen maakt, om je vertrouwen, op wie stel je je vertrouwen? En dan word je misschien nog meer een buitenstaander voor mensen in de wereld, maar je wordt een insider voor God. Je hoort bij zijn gemeenschap. Die vorm je mede. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat God juist ook mensen redt van buiten dat volk. En juist ook goede dingen kan doen met en door mensen die van buiten het volk komen. Rachab, Jefta, de vrouw bij de put die Jezus ontmoet. God houdt ongelooflijk veel van mensen. Hij is vol genade en ziet naar je om. En wij mogen die liefde gewoon beantwoorden, gewoon teruggeven. Naar God toe, maar ook naar andere mensen. En vaak is dat laatste het moeilijkste. Rut doet het. Ook voor haar schoonmoeder. Bekeer je dan tot God. Iedere dag opnieuw weer meer. En keur af al het oude en het verkeerde wat niet bij je leven hoort. En je weet vast wel wat ik daarmee bedoel. Trek dan weg uit dat wat er niet bij hoort. Dat wezensvreemde land. Wat eigenlijk niet jouw land is. Trek weg uit plaatsen en situaties waar dit nog speelt. Onreinheid. Afgoderij. Verzet. Hoogmoed. Kijk daar niet meer naar om. Verlang er niet meer naar terug. Naar wat achter je ligt. Breek in die hemelsferen ook door deze betovering heen. Van occulte geesten. Die jou willen bevangen. Die willen terugtrekken naar dat oude. En als je dan die keuze hebt gemaakt. En die maak je vast wel eens. Blijf er dan ook bij. En ga niet weer opnieuw de discussie aan. Strek je uit naar wat voor je ligt. Naar wie je roept. Naar wie je uitnodigt. Om te wonen in zijn koninkrijk. Waar je hem mag dienen. Waar je niks tekort komt. Waar echt leven is. En als je zo uittrekt uit het verkeerde en optrekt naar het goede, dan zul je ondersteuning ervaren. Dan word je gezegend. En die reis die je dan maakt, is het meer dan waard. Meer dan waard. En die reis maak je niet alleen. Die reis maak je samen. Samen met de Heer en samen met elkaar. Door dik en dun. In goede en in slechte tijden. Wanneer je met z'n velen bent of met z'n weinigen. En zo ondersteun je elkaar. Zo help je elkaar. Zo houd je elkaar scherp en op koers. En als je op koers bent, dan ga je niet naar links of naar rechts. En dan ga je zeker niet terug naar waar je vandaan komt. En dan ben je werkelijk mensen van de weg. Ze werden de eerste volgelingen van Christus genoemd. Dat is gemeente zijn. Wij trekken binnen in Gods beloofde land. Dat doen we als Gods volk. En ook wij hebben en krijgen te maken met misleiding, verleiding en geestelijke strijd. Daar moet je niet van opkijken, daar hoef je niet van te schrikken. Dat hoort erbij. En hoe redelijk, hoe liefdevol, hoe zacht bepaalde adviezen of verzoekingen ook klinken, je moet ze toetsen. En als ze door de vijand worden ingefluisterd, dan hebben ze maar één doel. Je betoveren, je verlammen. Je afhouden van het verder intrekken. En dan gaat het erom. Welke God is koning voor jou? Welke God is koning voor ons? De Vader van onze Heer Jezus Christus? Of onze eigen goden? Ga je weg als Rut of als Orpa? Wijk je niet van de zijde van onze Heer en trekken we samen volledig binnen in dat koninkrijk? Of laten we ons nog afleiden van die weg. Terug naar de laagvlakte van Moab. Terug naar je eigen laagvlakte waar je vandaan komt. Laat Ruts houding een voorbeeld voor je zijn. Laat het je inspireren. Haar keuze, haar daadkracht. Die daadkracht die zij toont uit liefde voor God, die levert haar veel, ja, alles op. Want in Bethlehem zorgt ze voor brood op de plank, voor haarzelf en voor haar schoonmoeder, die weer gelukkig wordt. En er gebeuren nog veel meer mooie en wonderlijke dingen. Rut trouwt met een goede en rechtvaardige man, Boas, en ze krijgt een zoon, Obed. En ze draagt bij aan de koninklijke geslachtslijn in Israël. Rut wordt de overgrootmoeder van koning David. En die geslachtslijn die leidt weer verder tot de geboorte van de echte koning. De ware koning. Koning Jezus. Yeshua Melech. Lees het verhaal van Rut maar. Het is prachtig. Dat was het grote plan. Waardoor het nodig was dat zij uittrok en introk. Ik wil met jullie bidden. Ter afsluiting. Om ons daarop te richten. Heer, waar u bent, daar willen wij zijn. Daar kiezen wij voor, iedere dag opnieuw. Wij gaan voor die weg van het leven. Wij gaan voor uw brood thuis. En zo worden we steeds verder verlost van wat er niet bij hoort. Waardoor we ook anderen kunnen helpen verlossen. Dank u voor uw zegen. Dank u voor uw genade. Dank u voor alles wat u geeft. Ook vandaag. En morgen. Amen.